BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Goedemorgen, fijn dat je luistert naar BNR's Big Five van de opiniemakers. Deze week praten we met de mensen die bepalen waar wij over praten. Hoe sturen ze de toon van het debat, wat kost het ze en wat levert het op? Hoe wordt de mening een verdienmodel? Waar komen ze zelf in de knel? Vandaag de gast Ebru Umar, columnist voor Pound. Haar mening roept heftige reacties op. Dat bleek al in 2016, toen ze pas na 17 dagen huisarrest Turkije mocht verlaten, omdat ze beschuldigd werd van onder andere het beledigen van Erdogan. En er in haar afwezigheid in haar huis in Amsterdam was ingebroken en allerlei lelijke dingen op haar muur waren gekalkt. We gaan het straks over die heftige periode hebben. Goedemorgen, Ebru.
Goedemorgen, Art.
Jij bent in Rotterdam, ik in Amsterdam. Nou, dat is in ieder geval al verbroederend, ja. Die afstand, die overbrug
ja,
en zo.
Ja, ja, ja. Nou, fijn dat dat zo kan.
Ja, ik wil je drie stellingen voorleggen.
Voor
nee, precies, bij BNR kan dat allemaal. Ik wil je drie stellingen voorleggen als begin. Dankzij Theo van Gogh ben ik geworden wie ik ben. Ja of nee?
Dat is mijn eigen uitspraak, ja.
Ja. Ik heb een mislukte mediacarrière.
Ook dat is mijn eigen uitspraak,
dus
ja.
Dat heb je ook weer, ja. En influencers zijn de nieuwe opiniemakers.
Dat heb ik geleerd van Prem. En ik neig ernaar om hem daarin gelijk te geven.
Ja, want gisteren werd misschien dat gelijk van Prem en dus van jou dan ook wel bewezen. We hebben twee dagen over die hashtag ik doe niet meer mee. Verschillende BN'ers posten dat eergisteren op Instagram. Ja. Gisteravond zagen we Femke Louise bij Jinek zitten. Haar collega Tim Douwsma zat bij Op 1. Laat een stukje van Femke Louise luisteren. Ik ben benieuwd hoe jij daarnaar geluisterd hebt.
Kijk, ten eerste, ik heb superveel respect voor corona in eerste instantie.
Ja, dit was een van de quotes van Femke Louise. Die werd driftig gedeeld op alle social media.
Ze heet Femke.
Ja, je spreekt het uit als Femke Louise.
Femke Louise. Mm-hmm. Maar weet je wat ik vind? Ik heb heel veel respect voor haar. Ik vind hoe zij bejegend is door Jinek en co. Is zo ontzettend makkelijk scoren. Je nodigt een meisje uit wat absoluut niet jouw niveau heeft. Waar jij qua bereik niet eens aan kunt tippen. Maar wat op een hele andere manier communiceert met de wereld. En met de wereld van nu en met de jongeren van nu. En die ga je proberen klem te zetten. En dat soort dingen doe je niet bij mensen van je eigen niveau. Politici geef je alle ruimte. Wetenschappers geef je alle ruimte. Publieke omroepmensen geef je alle ruimte. Maar zo'n meisje, het is een meisje. Jan Dijkgraaf noemt haar zwak begaafd. Dat is ze nog net niet. Maar het is gewoon een meisje van de make-up.
Ja, maar ze zit daar.
Dat we een meisje van de make-up serieus gaan nemen. En de enige die haar echt serieus nam en haar met respect bejegende. Oh, wat was ik blij met Diederik Gommers.
Ja, die zat tegenover
hij
haar.
En met haar aan.
Precies. En nou, ze kreeg ook complimenten van Abu
Talib. Respect.
Maar jij zegt, het is een meisje.
Nee. Als je de beelden goed terugkijkt, Abu Talib ging vol in de aanval. En dat was ook in zijn fysieke uitdrukking heel erg te zien. Toen hij zag dat Diederik Gommers de dialoog aanging, dat hij met haar wilde praten, draaide Abu Talib.
Ja.
Je moet het echt heel eerlijk bekijken. Je kunt zo'n meisje de hoek induwen en dat is wat er gedaan is. Maar ik heb heel veel begrip voor haar.
Ik ben benieuwd, Ebru, want je zegt, wat is er gebeurd dat een meisje van de make-ups is nog net niet zwak begaafd, zeg je, dat zij dan aan tafel zit. Want jij zit er niet, Marianne Zwagerman zit er niet, de andere opiniemakers van deze week zitten er niet. Maar er zitten wel opeens influencers aan talkshowtafels om te praten over het coronabeleid. Wat is er gebeurd?
Dat is heel simpel. De hooghartigheid van de presentatoren die vergeten zijn dat zij een programma maken voor iedereen.
Ja?
In plaats van ze denken dat het hun programma is. Ze
spreek je mij nu aan,
maar de presentator. Net zoals jij maar de presentator bent. Zonder mij heb jij vandaag geen programma.
Mm-hmm.
Dus dan maar kan zonder je iemand anders vragen.
Ja, zonder de influencers aan tafels hadden ze gisteren ook geen programma, bedoel je?
Hadden ze wel gehad, maar je moet de mensen die aan tafel komen, moet je met respect bejegenen. En ze kiezen wie zij, in Jinek's eigen woorden. Ja. Ik heb haar een keer erover gebeld waarom ze Jan Roos niet vroeg voor een aantal dingen. Ja, zeggen ze, die ga ik niet belangrijk maken. Dat ik echt denk, hoe kun jij denken dat jij iemand belangrijk maakt? Die man is al belangrijk. Femke Louise is al belangrijk. Ze heeft 1 miljoen volgers. Ze is al belangrijk. En als iemand belangrijk is, ik weet niet hoeveel volgers de minister-president heeft, maar die dien je met net zoveel respect te bejegenen als dat je al die andere mensen bejegent.
Dat punt is gemaakt, Ebru. Maar waar ik benieuwd naar ben is wat jouw verklaring is voor het feit dat eigenlijk jouw beroepsgroep, schaar je voor het gemak maar even dus bij de opiniemakers, daar hebben we deze week over, die lijken ingehaald dus door een paar influencers.
Ja, nee, niet door influencers. Wij zijn ingehaald door de nieuwe tijd. Wij zijn ingehaald door vloggers. En door filmpjes. En ik vind dat is wat het is. Ik begrijp en ik zie op alle nieuwssites dat filmpjes het overnemen van geschreven tekst. Dat is de nieuwe werkelijkheid.
Ja, maar de oude werkelijkheid is dat jij of andere opiniemakers horen bij journalistieke media die dan aan hoor en wederhoor doen. Dat lijken deze influencers met een enorm bereik, die lijken vooral hun eigen mening te verspreiden.
Ja, en dat doen columnisten die uitgenodigd worden ook. En ik word niet uitgenodigd. Ik werd in het verleden ook al niet uitgenodigd. Niet zo vaak als dat Volkskrant en NRC-columnisten werden uitgenodigd. Er is gewoon een consensus binnen de publieke omroep dat de mening van het ene medium de correcte mening is en die moet gehoord worden, en de mening van de ander is niet de correcte mening. Ja. En als het niet de correcte mening is, gaan we je zeker niet belangrijk maken.
Maar dit was bij RTL trouwens, niet bij de publieke omroep. Ja. En je zou ook kunnen zeggen dat als iemand zo'n belangrijke influencer is, dat je er ook kritisch mag ondervragen.
Je mag iedereen kritisch ondervragen. Absoluut, je mag iedereen kritisch ondervragen. Maar het probleem is juist dat ze niet iedereen kritisch ondervragen. Zo'n meisje ondervragen ze kritisch. Dat kind had echt een veel betere training moeten hebben voordat ze daar ging zitten. Ik had echt met haar te doen. Ze komt niet uit haar woorden. Het is zo dapper dat ze daar is gaan zitten. Het is een meisje dat filmpjes maakt. Filmpjes die je 100 keer over kunt doen. Daar zijn zij groot mee geworden. En dat is de nieuwe werkelijkheid. En je ziet ook in de kranten dus dat er veel meer films zijn. Nieuwsitems worden veel meer filmpjes in plaats van tekst. Ik denk dat waar we naartoe gaan de ontlezing is. En dat je ook gaat zien dat mensen veel minder dat lezen en schrijven, dat iets voor de elite gaat worden. Want dus iedereen kan dan camera hanteren. Ik vind dat zorgwekkend, maar het is wel de nieuwe werkelijkheid.
Ja, en daarmee is de rol van opiniemakers wordt gemarginaliseerd.
Dat hebben we zelf laten gebeuren. Als wij waren gaan vloggen, hadden wij misschien ook 1 miljoen volgers gehad.
Ja, misschien is het nog niet te laat, Ebru.
Maar, dat is mijn tweede kanttekening, het is helemaal niet populair om te vloggen over opinie en over dingen die moeilijk zijn. Het is veel makkelijker om te vloggen over make-up en over mooi zijn. En dat zie je ook aan de vrouwenbladen. Vrouwenbladen worden beter gelezen dan de opiniebladen. Door de nieuwsbladen, door de kranten. Dus er is overal een markt voor. En vrouwen zijn een hele grote markt. Dus het is logisch dat die meisjes in de make-up gaan. Dat is wat ze aanspreekt.
BNR Nieuwsradio. The Big Five.
Deze week 5 kopstukken uit de wereld van de opiniemakers. Sprak eerder met Marcel van Roosmalen en Marianne Zwageman. Die podcast kun je terugvinden in de BNR-app. Morgen volgt Stella Bergsma, overmorgen Sander Schimmelpennink en vandaag de gast Ebru Umar. We hadden het over de influencers, maar nu over jou, Ebru. We gaan een paar jaar terug in de tijd om te zien wat voor heftige reacties jouw mening kan oproepen. In 2016 bracht je nacht door in een Turkse cel. Je mocht 17 dagen lang het land niet uit, Turkije niet uit, omdat je beschuldigd werd van het beledigen van Erdogan, van Turkije grondlegger Atatürk en de profeet Mohammed. Wat is jouw voornaamste herinnering? Nee, het hield niet op. Wat is jouw voornaamste herinnering aan die periode?
De saamhorigheid. En op heel veel niveaus heb ik daar herinnering aan. Persoonlijk was het de saamhorigheid van mijn familie en vrienden. Mm-hmm. Iedereen is in een kring om me heen gaan staan en heeft me beschermd. Dat is vanzelfsprekend. Maar het is altijd in theorie vanzelfsprekend. Je weet pas wat er gebeurt als het werkelijkheid wordt. En om dat te ervaren was heel erg fijn. Mijn optimisme en doorzettingsvermogen, dat staat me bij. Want het was echt een drama. En het is een drama, weet je. Vervolgd worden, vastgezet worden en alles. De kans dat je niet meer terugkomt. Dat je leven voorbij is. Maar in dat alles kon ik ook bedenken, ja, maar ik ben wel bij mijn ouders. Ik heb nog steeds mijn eigen dak boven mijn hoofd. Ik heb nog steeds vrienden. Ik heb blijkbaar ook nog vrienden in de media. Want hoe de media erop gedoken zijn, en mij vrij hebben gekregen. Want het is echt niet de politiek die mij vrij heeft gekregen. Het is de media die mij vrij heeft gekregen. En daar ben ik heel dankbaar voor.
Er waren meer mensen die om je heen stonden dan die je misschien vooraf had gedacht. Ja. Dat je vooraf had gedacht.
Telegraaf en Metro, ja. die hebben ervoor gezorgd dat ik terug ben gekomen. Ja. En daar ben ik ze eeuwig dankbaar voor.
En toen je terugkwam, bleek in jouw afwezigheid in je huis in Amsterdam ingebroken te zijn. Er was hoer op je muur gekalkt. Dat wist je natuurlijk al voordat je thuis kwam. Maar wat voor effect had dat destijds op jou?
Dat had een heel dubbel effect. Want ik zat 3000 kilometer verderop. En ik kon daar niks aan doen. Ik was zo erg bezig met overleven daar, met mezelf daar wegkrijgen, dat die hele inbraak in Nederland mij serieus geen reet kon schelen. Maar dat kwam mede omdat Metro zei, wij gaan dit oplossen. En fotograaf Thomas Slijper, die ging daar meteen heen. Die stond er een half uur nadat ik het wist, stond hij daar en hij heeft alles voor mij geregeld. Ik had er geen omkijken naar. Dus het,
dat is de praktische kant, de mentale kant voor jou. Ja.
De emotionele kant was dat er besloten werd dat ik niet meer terug kon naar dat huis. En dat ik dat eigenlijk zelf ook niet meer wilde. Dus daar kon ik me ook wel bij neerleggen. Alleen, ik zeg altijd, op 17 april vertrok ik uit Amsterdam naar Turkije en ik ben nooit meer teruggekomen in mijn huis. En op 23 april werd ik opgehaald uit mijn huis in Turkije en ik ben nooit meer teruggekomen in dat huis. Dus in exact een week tijd is mijn hele leven, is de bodem onder mijn leven geslagen. En dat is heel raar in een week tijd. En als ik daarop terugkrijg, dan krijg ik alleen maar een warm gevoel van dat ik dat overleefd heb en dat ik de veerkracht en de warmte om mij heen had om daaruit te komen.
Ik zei al dat gisteren Marianne Zwagerman te gast was. Onze gasten stellen elkaar vragen via de zogeheten kettingvraag. Zij had deze vraag voor jou.
Ik weet wel in die tijd dat zij die toestanden in Turkije had. Zij was ook een heel deel van het jaar altijd in Turkije. Dan had zij een huis, of het huis van haar ouders of zo.
De Kusadassi zat ze volgens mij.
Ja, precies. En ik weet dat ze altijd heel gelukkig was. En zij kan daar dus nu niet meer naartoe. En daar gaan jullie het ongetwijfeld lang over hebben, ook in de uitzending al. Maar ik vraag me gewoon ook echt af, hoe gaat het dan nu met haar? Want dat was echt een bron van levensvreugde voor haar. En dat is toch weggevallen. Dus ja, ik vraag me af van, gaat het goed met je? Als ik haar nu tegenkwam hier in de hal, zou ik zeggen, goh, gaat het goed met je?
Ja, gaat het goed met je, Ebru?
Dat is heel lang een hele moeilijke vraag geweest. Zeker in die periode. Mijn standaard antwoord was van, het komt wel weer goed. Niet vandaag, ook niet morgen, maar het komt wel weer goed. En het is ook weer goed gekomen. Het is heel erg goed gekomen. En eigenlijk is het weer slecht gegaan met corona. Maar het ging met corona met iedereen slecht. Ik had heel veel moeite met het feit dat het leven stil was komen te liggen. Persoonlijk vond ik het heel fijn. Want het deed me heel erg denken aan Turkije. Aan de periodes die ik daar had. Opeens verstoken zijn van sociale dingen. Van andere, van verplichtingen. Opeens alleen nog maar via telefoon communiceren met mensen. In plaats van fysiek. Dat gaf mij heel veel rust. Dus die eerste periode van corona gaf mij heel veel rust. En toen we weer gingen opstarten, had ik heel veel moeite weer met socialiseren. Daar ben ik nu ook wel weer uit. Het gaat wel weer beter met socialiseren. Maar daar heb ik het heel moeilijk mee gehad. Ja. Maar het gaat goed. Er zijn goede dingen uitgekomen. En daar ben ik blij om.
En die goede dingen zijn misschien onder andere je verhuizing naar Rotterdam. Hè? Want daar ben je. Ja. Je hebt Amsterdam achter je gelaten. Je bent naar Rotterdam.
Ja.
Verhuisd.
Warm bad.
Jij zei namelijk ooit dat de inbraak in jouw huis in Amsterdam maar het topje van de ijsberg was van wat je allemaal meemaakte. Wat bedoelde je daarmee?
Ja. Nou, de inbraak maakte voor de rest van Nederland duidelijk hoe mijn leven er ongeveer uitzag. Maar als ik in Amsterdam was, dan was het niet de vraag of er wat zou gebeuren als ik de deur uitging, maar wat er zou gebeuren. Elke keer was er wel wat. Als ik naar de Albert Heijn ging, als ik naar de Vomar ging, als ik naar de bioscoop ging, als ik terugkwam, er was altijd wel wat.
Wat bedoel je
daarom
met wel wat?
Daarom was ik ook zo graag. Oh, er stonden altijd groepjes Marokkanen om me heen. Weet je, de vraag, wil je klappen? Heb ik vaker dan één keer gehoord. Uit het niets, zeg, gewoon lopend. En dan moest ik altijd. Ja, aan de ene kant moest ik daar heel hard om lachen. Want ik denk, hoe haal je het in je hoofd om zo'n domme vraag te stellen? Hoe werken je hersenen dan? En mijn ja, mijn reactie is altijd op mensen afstappen. Dus ik liep nooit weg. Ik stapte altijd op mensen aan en ging de confrontatie aan. Wat natuurlijk ontzettend dom is.
Je hebt niet de meest imposante postuur. Het is niet dat je een vrouw van 2 meter groot bent.
Nee. En als er 5 kerels om je heen zitten, is dat meestal niet heel erg slim. Maar dat zit gewoon in mij. En ik heb daar ook wel van geleerd. Groepjes zijn heel goed te doen in je eentje. Dat weet Jan Roos ook toen die in elkaar werd gebeukt door een aantal mensen. Je moet er altijd op afgaan. Want in een groep is er altijd 1 iemand die verstandig is. Als je er eentje tegenover je hebt, heb je een probleem. Want die 1 is eencellig. Maar in een groep zit er altijd eentje met meer hersenen die zegt, kom, het is het niet waard, kom, laat gaan, kom, weet je. Dus ja, je leert.
Ja. Het feit dat je dit jarenlang meemaakt, op wat voor manier heeft dat je karakter gevormd?
Ik werd heel depri in Amsterdam. Ik was echt depri. Ja, ik heb vrienden in Rotterdam die mij heel warm opgevangen hebben. Die hebben 3 zoons. En die keken ooit een keer, of die luisterden een keer naar radio. En toen zei een van hun zoons van, goh, ze is van een optimistische Rotterdammer veranderd in een pessimistische Amsterdammer. En toen ik dat hoorde, dacht ik, hij heeft gewoon helemaal gelijk. Hij heeft helemaal gelijk. Dat was nog voor Turkije. Ik vond het leven heel moeilijk. Terwijl hier nu in Rotterdam, het is een compleet andere cultuur. In Rotterdam wonen Rotterdammers en mensen kijken naar elkaar om. En mensen vragen niet, wil je klappen? Maar mensen zeggen, gaat het wel goed met je?
Dat is dan een verschil. Maar ik kan me voorstellen, als je dat jarenlang meemaakt, het is ook een beetje, je hebt toch de parabel van de kikker die langzaam gekookt wordt. Je hebt het misschien niet door als je er middenin zit. Want het was ook niet zo dat je dacht, als je dat dagelijks meemaakte, weet je wat, ik ga misschien eens wat voorzichtiger zijn in wat ik schrijf.
Nee. Dat is hetzelfde als dat je als je als je elke dag jurkjes aandoet, dat je dan opeens denkt, kom, ik ga nu voor de rest van mijn leven broeken aandoen. Het is iets wat bij jou hoort. Ik kan mezelf niet veranderen.
Nou ja, wel. Je kan een onderwerp kiezen. Je kan bedenken, weet je wat, ik schrijf veel over Turk en Nederland.
Ja, ik kan over make-up schrijven. Ja,
ik krijg misschien 1 miljoen volgers.
Over make-up.
Ja.
Ja, maar dat was dus blijkbaar niet mijn interesse. Ik vind make-up echt gewoon heel smerig. Ik vind cremmetjes ontzettend smerig. Die hygiëne zelfs overal. Ik weiger. Ik moest laatst ergens naar binnen en toen zeiden ze van, wilt u uw handen in die gel stoppen? Ik zeg nee. En toen was het antwoord oké, dan niet. Ja, zo simpel is. Ik vind smeren ontzettend, ontzettend smerig. Dus nee.
Je doet niet meer mee.
Ik ben geen make-up meisje.
Nee. Maar,
met die onzin heb ik nooit meegedaan.
Nee, daar gaan we het straks over hebben. Maar toch, je had bijvoorbeeld andere onderwerpen kunnen kiezen. Je had kunnen bedenken van, nou ja, ik schrijf zoveel wat ik al zei over integratie, over Turk en Nederland.
Ja.
Misschien moet ik dat even laten liggen dan.
Ik denk dat je als columnist schrijft, als opiniemaker die ertoe doet, schrijf je over onderwerpen die ertoe doen, die leven in de samenleving. En dat heb ik altijd gedaan. Ik ben gemarginaliseerd door het meisje te noemen dat over integratie schrijft. Maar ik schrijf heel breed. Ik heb de laatste tijd heel veel over corona geschreven. Dat heeft niks met integratie in Turken te maken. Maar ik schrijf over vastgoed. Dat heeft ook mijn interesse. Ik schrijf
dat
over mannen.
Dat
heeft ook
mijn
interesse. Veel, ja, mensen kiezen ervoor om je in een hokje te stoppen. En ik heb altijd geweigerd om in dat hokje te zitten. Maar mensen die ernaar kijken, zijn altijd zo kortzichtig geweest om niet verder te kijken.
Ja, maar dat is dan het publiek. Maar misschien is er iets wat jij anders had kunnen doen.
Nee, dat is niet het publiek. Dat is niet het publiek.
Nou, de andere
mijn
media, jouw
weet,
collega's bedoel je dan. Maar ik ben eigenlijk benieuwd naar wat jij anders had kunnen doen.
Of wat ik
had je iets anders
stoppen?
Kunnen of willen doen? Ja, het is een vraag.
Voor mij is het de dood of de gladiolen. Het is dit of niet. Ik ben niet van de compromissen. Ben ik nooit geweest.
Je
ik
kan
draai
niet anders.
Om. Als je het niet leuk vindt, ik ga door. Als jij het niet leuk vindt, dan draai ik me om. Als jij niet weggaat. Maar anders loop ik met een boog om je heen. Weet je, dit ben ik. Ik kan mezelf niet veranderen.
Je kan jezelf niet uitzetten.
Ik kan mezelf wel uitzetten als ik moe ben, maar niet omdat iemand dat van mij eist.
Nee. Maar je hebt het ook ondanks dus die druk die er was, ondanks de bedreigingen die er waren, ondanks het feit dat je 2 huizen bent kwijtgeraakt, zal ik maar even zeggen.
Ja.
Is er geen moment geweest dat je dacht, weet je wat, ik stop?
Sterker nog, dat zijn allemaal redenen om door te gaan. Want als je er niet mee doorgaat, dan geef je ze gelijk en dan geef je op en dan heb je verloren. En dan heb je niet alleen je leven verloren, maar ook je integriteit en alles wat je belangrijk vindt. Ik vind mijn vrijheid heel belangrijk. Vrijheid is het aller... We beseffen in Nederland niet wat vrijheid betekent. Door corona hebben we het misschien een beetje kunnen proeven wat vrijheid verliezen betekent. Maar vrijheid is zo belangrijk. Ik kan niet de andere kant uitlopen. Mensen kunnen ervoor kiezen om het geen podium te geven. Dat is één ding. Maar vrijheid is het allerbelangrijkste wat er is.
Mijn gast vandaag in BNR's Big Five van de opiniemakers is columnist voor Pound, Ebru Umar. Jarenlang schreef ze voor Metro en Libelle, bladen met een miljoenenbereik. Maar toch voelde ze zich niet altijd gezien. Waarom dat is, dat bespreken we zo.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week 5 kopstukken uit de wereld van de opiniemakers. Marcel van Roosmalen, Marianne Zwageman, Stella Bergsma, Sander Schimmelpenning en vandaag de gast Ebru Umar. Gespierde taal is haar handelsmerk sinds ze voor de site De Gezonde Roker van Theo van Gogh schreef. En na zijn dood nam ze zijn column in de Metro over. Ebru, ik vroeg me af, vind je dat je genoeg erkenning krijgt?
Zeker van mijn lezers. Onwaarschijnlijk veel erkenning. Dat is echt niet te filmen. Wat ik minder vind, en dat vind ik echt heel sneu voor mijn lezers, is dat ze zeggen, waarom zie ik jou zo weinig op radio en tv? En dan denk ik, dat vind ik echt heel sneu. Want zij voelen zich niet gezien, niet gehoord en niet vertegenwoordigd op radio en tv. Maar ze doen dat wel als ze mij zien en horen.
En waarom zien we jou zo weinig op radio en tv? Want je zei aan het begin op de stelling, ik heb een mislukte mediacarrière, zei je meteen, ja, dat was mijn eigen uitspraak.
Ja, oh ja, absoluut. Als je kijkt, jij noemt deze serie de Big Five. Nou, ik vind dat erg grappig dat je dat zo noemt, want op Marianne Zwageman en Sander Schimmelpenning en wie is Maarten van Roosmalen?
Marcel van Roosmalen en Stella.
Marcel van Roosmalen.
Stella Bergsma, ja.
Stella Bergsma en ik. Wij horen daar totaal niet bij.
Wonderlijk is tot nu toe iedereen zegt dat ze er niet bij horen. Dat zijn Marianne Zwageman ook en Marcel van Roosmalen.
Ja,
alsof het een beetje een giftig rijtje is.
Ja, maar het is giftig omdat ik ertussen sta. En misschien omdat Marianne ertussen staat.
Oh ja, is dat zo?
Dus daar willen ze,
Hoezo
ze mee
dan?
Geassocieerd worden.
Nee, maar leg eens uit, waarom zouden ze niet geassocieerd willen worden met jou?
Maar deze mensen, ja, dat kan ik niet uitleggen. Ik heb een foute mening.
Dat is
ik
het.
Heb een foute mening. Ik hoor er niet bij. Deze 3 mensen die ik net noem, die zie je terug in de mainstream media. Die zie je terug in de Volkskrant, die zie je terug in de Telegraaf, die zie je terug op de NPO, die zie je terug op NPO Radio en TV. Als je op die kanalen te zien bent en te horen bent, dan geld je in medialand Nederland als gezaghebbend columnist.
En daar ben jij niet te horen, dus ben je niet gezaghebbend.
Wat ze vergeten, is dat op die podia maar een heel klein stukje van Nederland vertegenwoordigd wordt. Een heel groot deel van Nederland, mijn volgers, voelen zich niet vertegenwoordigd. Die lazen Metro, die lezen Poon, die lezen geen Stel. Dat zien ze niet terug. Dat zijn
Poon
media
zit toch in de NPO, zit toch in de publieke omroep?
Ja, klopt. Dus je kunt je afvragen hoe het komt dat je dan als columnist van Poon nog steeds nergens voor wordt uitgenodigd.
En hoe komt het dan? Geef er eens een verklaring voor.
Behalve dan dat je denkt van hopelijk haalt Poont zijn 50.000 leden niet. En kunnen ze uit het bestel. Want god, het past niet bij. Het is zo niet chic wat ze bij Poont doen. Dat hoort er niet bij.
En dat is wat je zegt. Ik heb een verkeerde mening. Of Poont is niet chic. En dus kom ik niet op de andere podia terecht.
Ik heb per definitie geen verkeerde mening.
Nee, alleen, dat wordt gevonden.
Ik uit die verkeerde mening in de verkeerde media. Want als je op die andere podia mijn mening verkondigt, die hoor je wel tegenwoordig, hè. Als het maar andere mensen zijn die hem verkondigen, dan is het opeens wel oké. Maar omdat ik verkondig wat ik zeg al 15 jaar. Het is best wel fijn als je na 15 jaar de eenzame roepende in de woestijn te zijn, eindelijk ook eens een keer andere mensen hoort zeggen waarvan je zegt van nou ja. Ja, het is goed.
Het klinkt ook, Ebru, een beetje als een Calimero-complex. Je schrijft voor de Metro, nu niet meer, maar toen een blad met een groot bereik. Je hebt bij Poont heb je een column. En toch zeg je, ik word niet gehoord. Ik ben klein, dat is niet eerlijk.
Nee.
Ik word niet opgepikt door andere media, door je lezers, maar niet door andere media.
Ik word hartstikke gehoord. Ik durf te stellen dat ik nog steeds de best gelezen columnist van Nederland ben. Maar voor iemand die de best gelezen column. Uit mijn bereik. En dat blijkt wel uit de cijfers die ik ook bij Poon score.
Maar wat zal het jou dan interesseren dat andere...
Weet je? Nou, nee, mij interesseert ook niet. Maar wat mij wel interesseert is dat mijn lezers naar mij toe komen en zeggen... ik zie je nooit. Het voelt als falen naar mijn lezers toe. En dat, zo zie ik het ook echt. Ik vind het echt heel sneu dat die mensen naar mij toe komen en zeggen... waarom zie ik jou nooit? Het is bijna een verwijt aan mij dat ik er niet zit.
Ja. Voel je dat ook zo, dat jij iets verkeerd doet?
Nee, ik vind echt niet dat ik iets verkeerd doe. Nee, echt niet. Ja, soms zeggen mensen, ja, jij vraagt geld voor je optredens. Want ik echt denk, ja, iedereen vraagt geld voor zijn optredens. Lijkt me best logisch. Als de presentator betaald wordt, wil ik ook betaald worden. Zo simpel is het.
Ja, maar goed, dat betekent dus dat je soms dus ergens niet zit. Wat lopen we mis doordat jij niet het podium krijgt op plekken waar je dat misschien wel zou willen krijgen?
Wat lopen we mis? Ik denk dat de publieke omroep vooral kijk- en luistercijfers misloopt. Dat als allereerste. Ja. En dat weet ik, dat durf ik te stellen... Ja. Dat ik een keer jaren terug schreef ik een opiniestuk voor NRC. Ik schreef toen ook nog voor Geen Stijl. Toen kreeg ik een mailtje van Geen Stijl, of van NRC, of ik werd gebeld. NRC was echt helemaal verbaasd dat mijn stuk al dagen en dagen lang het best gelezen stuk op de site was. Er waren iets van 400.000 kliks op geweest. Dus ik had gereageerd van, nou, dat vinden wij bij Geen Stijl doodnormaal. Maar bij Geen Stijl zei van, goh, en wanneer krijg je dan die taart als er 500.000 zijn of zo?
Ja, dat gebeurde
dat
niet.
Dat ik echt dacht, ja.
Ja. Maar toch
ik geen
idee...
taart, nee. Maar wat ik dus wil zeggen is, ik zeg niet zulke hele rare dingen. Ook NRC en Volkskrantlezers en NPO-kijkers... Vinden mijn mening niet object.
Nee.
Alleen de presentatoren... En de
naam en rugnummers. Welke presentatoren hebben dan gezegd... jouw mening is zo object, je mag je niet komen?
Matthijs van Nieuwkerk, nooit in je gezicht. Bert Vuistje, nooit in je gezicht.
Van WNL.
Het bewijs dat je er niet zit, is eigenlijk alle andere presentatoren.
Ja, maar het zou ook kunnen zijn dat je er niet zit... omdat ze bijvoorbeeld je columns niet goed genoeg vinden. Of dat er dat ze de toon van je columns niet aanstaat... in plaats van de inhoud. Of dat ze jou misschien niet goed genoeg vinden.
Gaan zij daarover of gaan de
mensen over het gastenbeleid van hun programma?
Ja, maar als de hele bevolking van Nederland betaalt voor de publieke omroep... en als je echt slechte columnisten als een Eus-Jan Akyol en Saskia Noord daar hebt zitten... nou, sorry, die pak ik op een slechte dag, pak ik ze met gemak.
Maar zij hebben het podium wel en jij niet.
Als je er voor de publieke omroep zit, voor de hele bevolking van Nederland... en iedereen betaalt belastinggeld... dan vind ik dat je over je eigen schaduw en vooral je eigen mening heen moet stappen... en moet kijken, wat doet het voor je kijk- en luistercijfers? Wat doet het voor mijn bereik?
Ja. Ik
durf te stellen dat ik dat beter doe dan wie dan ook.
Ja, maar je zit er niet. Je zat natuurlijk 4 jaar geleden toen rondom de hele affaire in Turkije... was je niet te vermijden, was je overal. Daarvoor rondom Theo van Gogh ook. Ik heb het idee dat je langzaam verder bent weggedreven van het hoofdpodium.
Nee, dat is niet waar. Ik heb toen rondom Turkije heb ik 2 of 3 dingen expliciet gedaan. En daarna iedereen die mij... persoonlijk zich voor mij had ingezet in mijn Turkije-tijd, daar ben ik langs. Want ik vond dat ik schatplichtig was daaraan. Mijn vrijheid was daaraan, had ik daaraan te danken. Dus ik heb, vind ik, mijn schuld ingelost die ik... Misschien vonden jullie dat niet, maar ik vond dat wel. Ik heb een schuld ingelost...
Bij de mensen die er toen waren voor jou.
Ja, die er toen voor mij waren. Ja. Maar ik heb daarna nog 3, 4 jaar nog 6 columns geschreven. Mm-hmm. Die zijn niet slechter dan elke andere columnist die er nu wel zit.
Nee, maar toch is het dus zo dat bijvoorbeeld Eus, die je noemt, of Saskia Noord, die zitten dus, staan in het AD, die zitten aan de talkshowtafels en jij niet. Dus wat dat betreft lijk je inderdaad wat naar de rand verschoven te zijn.
Dat zijn jouw woorden.
Nou ja, ook die van jou, want jij zegt zelf al, ik zit daar niet aan tafel.
Nee, ik ben niet naar de rand verschoven. Ik heb daar nooit aan tafel gezeten. Niet alleen de afgelopen 3 jaar, maar ook de afgelopen 15 jaar niet.
Mm-hmm.
En dit is gewoon een constatering.
Mm-hmm.
En de momenten die jij je herinnert, dat ik er wel heb gezeten, die zijn aan de vingers van één hand te tellen. En het feit dat je ze herinnert, betekent hoe sterk die optredens waren. En dat is waar ik mijn trots uithaal.
Van, dat is er zoveel impact
hadden. Ik ben goed.
Ja.
Ik ben goed in wat ik doe. Dus ik weet wat ik durf te zeggen en durf op te eisen. En het is derlos. Het is hetzelfde dat je Famke Louise uitnodigt en haar volledig afmaakt omdat je dat kunt. Dat vind ik echt te min. Het is echt. Het is, dan ben je zo een vals secreet als je zo een meisje zo durft af te maken. Dan heb ik echt heel veel respect voor Gommers, die haar in haar sekspartner ziet. En die dus wel begrijpt wat de impact van zo'n meisje is en hoe je haar aan je kant moet krijgen, wil je dat zij een goede impact heeft.
Zou je eigenlijk een column willen in de Volkskrant?
Wel voor het impact, ja. Maar ik denk niet dat ze me kunnen betalen.
Zometeen praat ik verder met Ebru.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Je luistert naar BNR's Big Five van de opiniemakers. Vandaag de gast Ebru Umar, columnist voor Pound. Ebru, jij was nauw verwant aan Theo van Gogh. Je hebt veel van hem geleerd. Denk je eigenlijk nog wel eens aan hem als je een column schrijft?
Niet als ik hem schrijf. Nee, dan denk ik niet aan hem. Maar er zijn zeker momenten dat ik aan hem denk. En hij hangt heel groot in mijn werkkamer. Ja.
Hij kijkt naar je als jij aan het schrijven bent?
Ja, absoluut. Ja, absoluut.
En wat voor invloed heeft dat?
Rustgevend. Theo was de eerste die mij niet gek vond. Theo was de eerste die mij niet in een hokje stopte. Weet je, iedereen probeert je te framen. En Theo was de eerste die mij doodnormaal vond. En dat was een verademing.
Ja.
Was een verademing.
Het kan ook een waarschuwing zijn, de blik van Theo van Gogh. Want hij heeft de ultieme prijs betaald voor zijn mening.
Ja, de dood of de gladiolen. Kijk, het kan, ja. Ik ben me daarvan bewust.
En is wat dat betreft dat portret of die foto die van hem hangt, wat voor foto is het eigenlijk?
Het is de cover van zijn boek, van Allah weet het beter. Die is ingelijst. Ja, en toen werd ingebroken in mijn huis in Amsterdam. Toen ik dat hoorde, was ook het eerste wat ik zei van, oh mijn god, die poster van Theo. Maar daar was echt helemaal niets mee gedaan. Het was alleen maar op de muur gepakt. Het was een beetje wat gejat. Het was puur een intimidatie. En mijn moeder zei, joh, dat hebben een stel kutpubers gedaan. En die hebben geen idee meer wie Theo van Gogh is. En toen dacht ik, oh ja, 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 dat zal, ja.
Misschien
dus die poster heeft die inbraak overleefd. En die is nu verhuisd naar Rotterdam. En ik heb hem nog mooier ingelijst. En die hangt, ja.
Theo van Gogh in Rotterdam. Ik vind het een bijzonder
hij zou er hard om moeten lachen, denk ik.
Waarschijnlijk wel, ja. Maar het is aan de ene kant een herinnering, kan ik me voorstellen, aan spreek je uit, zeg wat je wil. Daar stond Theo van Gogh voor.
Ja.
Geen blad voor de mond. En aan de andere kant een herinnering. Als je dat doet, het gevaar is reëel.
Nou, Theo van Gogh is voor mij vooral een herinnering aan de man die mij vrijheid heeft gegeven. Voordat ik begon te schrijven op de site De Gezonde Roker, had ik gewoon een corporate baan. En probeerde ik in het malletje te passen. En daar begon je ook de uitzending mee. Theo van Gogh heeft mijn leven gered. Hij heeft mij uit mijn leven gered. En,
want hij zei, spreek je uit, stop met dat corporate bestaan.
Nee, dat zei hij helemaal niet. Hij was daar heel bang voor. Hij zei, oh mijn god, zometeen ga je door iedereen geweigerd worden, hè, omdat je voor mijn site schrijft. Dus dat vond hij heel moeilijk. Maar ik zei van, nou, ik ben echt heel gelukkig dat ik voor jouw site mag schrijven. Daar word ik gelukkiger van dan schoenen kopen. Echt letterlijk zei, toen moest hij heel hard lachen.
Ja. En is dat nog steeds zo?
Ja. Columns schrijven word ik heel gelukkig van. Absoluut. Ja.
Want je in die columns.
Ik kan er nu ook schoenen van kopen, dus dat is dubbel lol.
Ja. Je zei al, ik schrijf over allerlei onderwerpen. Maar een onderwerp waar je stellig over bent is de islam, over Turkije. Nou, in die zin zijn de overeenkomsten met Theo er ook natuurlijk. Wat vindt jouw eigen familie daar eigenlijk van?
Die zijn het wel eens met mijn stellingen. En met mijn manier van leven en met mijn houding. Maar die houden wel hun hart vast. En mijn moeder die zei op een gegeven moment, toen zaten we vast in Turkije, ik geloof dat het in een interview van de Telegraaf was, dat ze zei van, ik ben altijd bang geweest dat dit zou gebeuren. Dat ik echt zeg, dat heb je me nooit verteld. Jawel, dat heb ik altijd gezegd, maar je luistert niet. Ik denk, ja, dat zal. Ja, mijn ouders zijn altijd bang. Maar dat hoort denk ik bij ouder zijn. Dat je altijd bang bent voor je kinderen.
Ja, maar dan als iemand een beroep heeft als het jouwe en zich uitspreekt op een manier zoals jij doet, kan ik me voorstellen dat die angst wat groter is dan bij een dochter die schoenen verkoopt.
Ja, dat klopt. Dat is zo. Ja, wat kan ik daarvan zeggen? Ik weet wel dat sinds ik in Rotterdam woon, dat er ook wel wat meer rust bij mijn ouders is. Want ze zien me nu vaker. En ze zien nu dus vaker dat het goed gaat. Mm-hmm. En dat het, dat doet hun ook wel goed, geloof ik.
Sterker nog, ze zien me nu vaker. Jij twitterde in april, ik ga wel naar mijn ouders. Ik ga wel naar mijn vrienden. So sue me, ik vertik het. Hashtag anderhalve meter samenleving. Dat was midden in de periode dat corona op zijn heftigst was. Kwam je ook op veel kritiek te staan.
Ja, maar ik bekritiseer enorm de hypocrisie die we hebben ten opzichte van de regels en de handhaving daarvan. Het is totale misleiding. De anderhalve meter samenleving is niet mogelijk. En iedereen die beweert dat het mogelijk is en dat het kan, die liegt. En een grapperhaus is het mooiste voorbeeld daarvan. Maar ook elk debat in de Tweede Kamer is een voorbeeld daarvan. Als ze met z'n allen bij de microfoon staan, bij de voorzitter staan,
wordt er geen anderhalve meter.
Ze staan allemaal te dicht bij elkaar. Het is niet mogelijk. Daar ben ik redelijk autistisch in. Als het niet mogelijk is, waarom beweer je dan dat het moet? Het kan. Ga dan iets doen. Ga verzin iets waardoor het bewustzijn wel bestaat. Ja. Dat we wel ons best doen. Maar hou op met die onzin dat de anderhalf meter samenleving
dat het kan.
De nieuwe werkelijkheid is. Dat het kan en dat we dat moeten willen. Want het is niet sociaal.
Waar ik benieuwd naar was, is naast dit punt dat je maakt, is dat er dan mensen reageren op jou. Tweet op jouw mening. Iemand reageert erop, die zegt, nou, ik hoop niet dat je ouders ziek worden, et cetera, et cetera. En dan zeg jij, ga lekker andere lasten vallen met je bedweterigheid.
Ja.
Toen dacht ik, dat is eigenlijk opvallend. Dat iemand, jij deelt uit, je geeft een mening, dan reageert iemand anders op en die zet je dan weg als een bedweter.
Nou, weet je waar ik helemaal niet tegen kan? Dat zijn die mensen die zeggen, als jij straks wordt opgenomen op de IC, dan hoop ik dat jij niet wordt opgenomen. Als jij ziek bent, hoop ik dat je niet wordt opgenomen. Nou, dat zijn dus dingen die bij mij niet ingaan. Mijn ouders weten dat zij niet het eeuwige leven hebben.
Nee, maar wat ik bedoel is, jij deelt dan een mening op, in dit geval op social media, op Twitter. Dan reageert iemand anders erop. Daar zeg je van, nou, ga eens even lekker anderen lastigvallen. Dat is eigenlijk geen discussie. Dat is alleen je mening de wereld ingooien zonder te wachten op wat andere mensen terugzeggen.
Dit wordt persoonlijk. En als het persoonlijk wordt, dan haak ik af. Dan haak ik, weet je, wat ik in mijn persoonlijke leven doe, dat gaat helemaal niemand
aan. Je zit het zelf op Twitter.
Dat klopt. Ja.
Dus dan gaat het wel, dan deel je het met de wereld.
Dat betekent niet dat jij mijn ouders iets mag toewensen.
Nee, er staat ook, ik hoop niet dat jouw ouders ziek worden, zei die persoon.
Ja, nou, en als ze wel ziek worden, weet je, dan is dat iets wat normaal is. Je kunt het uit de weg gaan. Maar bijvoorbeeld de samenleving die nu voor, wat Hugo de Jonge zegt, het wordt weer normaal als er een vaccin is. Nou, doe toch normaal. Er is ook geen vaccin tegen HIV. Het leven moet weer normaal worden zonder dat er een vaccin is. Want als er een vaccin is, wil dat niet zeggen dat iedereen daar baat bij heeft. De schijnheiligheid, de hypocrisie, de misleiding, daar kan ik niet tegen. Nee, en oké, misschien heb ik in dit geval, misschien was het de zoveelste die uitdeelde en dat ik snappy was.
Nu ben ik er klaar mee. Het gaat vaak over de toon van het debat. Hè? Dat we steeds harder schreeuwen met z'n allen, dat we steeds minder luisteren. Ik dacht, dit is daar eigenlijk wel een voorbeeld van. Herken je iets in de zorgen over de toon van het debat?
Nou, de toon is een verwijt waarmee je mensen koud stelt. Als je jezelf niet over de toon heen kunt zetten, als je denkt dat de inhoud ondergeschikt is aan de toon, dan ben je echt gewoon, een minkukel. Echt waar.
Een minkukel.
Niet iedereen heeft de verbale vaardigheid, zoals je gisteravond ook weer zag, om zich goed uit te kunnen drukken. Dat wil niet zeggen dat het misgaat met de toon, maar dat wil zeggen dat jij niet wil luisteren en dat iemand zich in een hoek gezet wordt en gaat reageren op een primaire manier.
Nee, maar het gaat erom dat, als we teruggaan naar het voorbeeld van jou, jij zegt, ik ga wel naar mijn ouders, zo sue me, in hoofdletters. Dan reageert iemand anders op te zeggen, ja, doe niet zo, ga lekker andere mensen lastigvallen met je bedweterigheid. Je komt zo niet tot elkaar. Die conclusie kun je wel trekken.
Ja, maar ik geloof niet dat ik in de positie ben om tot elkaar te komen.
Hoe bedoel
de
je dat?
Positie dat nou, de positie om tot elkaar te komen, die hebben ministers. Die hebben Hugo de Jonge, die hebben Mark Rutte. Die
dat is niet jouw rol in het debat, bedoel je?
Dat is niet mijn rol. Mijn rol in het debat is om ervoor om mensen wakker te schudden en te bedenken van, misschien moeten we eens een keer wat anders gaan doen. Het is niet met iedereen die in coronatijd eenzaam is gestorven. Dat vind ik de grootste onmenselijkheid die er bestaat. En als er iemand is die mij daarin ongelijk geeft, nou, die moet zich laten nakijken. Je kunt mensen niet alleen laten sterven. Je kunt ook niet mensen die 40, 50 jaar samen gewoond hebben uit elkaar halen en zeggen van, je mag je vrouw niet meer zien of je mag je man niet meer. Dat kan niet. En dat hebben we wel gedaan. En dat vind ik crimineel. En als je dan gaat hebben over de toon, dan ben je andere dingen aan het verdoezelen. En ik vind dat gewoon hartstikke fout.
Als we het over eenzaamheid hebben, makkelijk. Ik hoor op de achtergrond volgens mij dat je kat honger
heeft.
Ja, heeft honger volgens mij.
Nee, mijn kat die wil naar buiten, maar die heeft de huisarrest.
Ja, ook nog eens, een lockdown voor de kat zitten we ook nog middenin.
Ja,
we hadden de kettingvraag al die jij kreeg van Marianne Zwageman. Jij mag een vraag stellen aan de volgende gast. Morgen is hier columnist en feministe Stella Bergsma. Wat zou je haar willen vragen?
Nou, ik heb haar één keer ontmoet. Ik ken haar een beetje. Ik weet niet, haar hele oeuvre ken ik niet. Maar waar ik benieuwd naar ben, is wat iemand in dit tijdperk trekt om opiniemaker te willen zijn. Dus wat wil zij hier uithalen? Wat is haar motivatie?
Het klinkt ook alsof je haar ergens voor wil behoeden.
Nou, ik ben echt benieuwd wat zij hier uithaalt.
Ja. Dus voor haarzelf, waarom ambieert ze dit?
Ja, waarom ambieer je dit in hemelsnaam?
Nou, we gaan het daar morgen voorleggen. Ik wil je danken voor dit gesprek, Ebu Umar. Die kat die heeft nu voorrang, volgens mij.
Ik wil jou danken voor de tijd die je hebt genomen voor me. Dank je wel.
Okay. Alle afleveringen, deze dus ook, van BNR's Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. De podcast is te vinden in de BNR-app en op BNR.nl. Nu op deze zender Jurgen Rijman met Ask Me Anything. En morgen zijn wij er dus met columniste Stella Bergsma. Overmorgen is hier Sander Schimmelpenning. Voor nu een fijne dag.